gaan met elkaar naar Jacobus en we zijn gekomen in, nog maar helemaal in het begin, in Jacobus 1. Het eerste hoofdstuk van Jacobus. En dan gaan we maar lezen vanaf vers 1. Jacobus 1, vanaf vers 1. En daar staat: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Maar dat zover. We hebben de eerste keer hebben stilgestaan bij vers 1. En hebben we meer gezien wie de brief geschreven heeft en ook wanneer die brief geschreven is. Aan wie ook de brief is geadresseerd. En we ontdekten dat zijn die 12 stammen in de verstrooiing. En we hebben toen die Jacobusbrief ook wel een beetje gezet in de tijd waarin die geschreven is. We zijn wat teksten gaan lezen uit Handelingen, waar steeds over de verstrooiing wordt gesproken, die in het bijzonder in de Handelingen plaatsvond. En als je dat doet, en laten we dat nog maar eens even doen, gaan we naar Handelingen 8. Handelingen 8. Dan zie je dat er, nadat op de Pinksterdag er vele duizenden Israëlieten tot geloof gekomen waren, en de dag daarna en de dagen daarna nog meer, dat op een gegeven ogenblik al heel snel er een vervolging van die gemeente te Jeruzalem op gang kwam. Als je in Handelingen 8 leest, dan staat er in vers 1... En er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem, en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. De apostelen bleven dus in Jeruzalem achter, maar er kwam dus een zware vervolging, en dat had tot gevolg dat die mensen die tot die gemeente te Jeruzalem behoorden, het was een Joodse gemeente, zich verspreidde over de streken van Judea en Samaria. Ook in vers 4 lees je hier: en zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. Dus hier wordt weer gesproken over zij die verstrooid werden, en dat zijn dus Israëlieten. En het gaat dus over de streken van Judea en Samaria. In vers 4 is het al wat breder, wordt gesproken over heel het land, ook over het noorden. Ga je naar hoofdstuk 9, ook in vers 1, dan lees je dat Saulus van Tarsus nogal een van diegenen was die achter die zware vervolging zat. Vers 1: en Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus en voor de synagogen, om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, zou vinden hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Je ziet, hij gaat zelfs helemaal nog naar Damascus, om daar ook nog verder te gaan met de vervolging. Dus je ziet, door die vervolging, die verstrooiing die in de Handelingen hier op gang kwam, onder de mensen, onder de Israëlieten, die de Heer Jezus als hun Messias aanvaarden, zag je dat er een steeds wijdere verstrooiing plaatsvond. Dat gaat dan ook door in hoofdstuk 11... 11 vers 9. 11. kijken. Vers 19. Zij dan die verstrooid werden door de verdrukking. Je hebt je die verstrooiing, die verdrukking. Welke in verband met Stefanus plaatsvond. En Stefanus, dat is eigenlijk Handelingen 7. Daar vind je die toespraak van Stefanus. En in Handelingen 8 kwam direct die zware vervolging op gang. Nou, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder. En dat verder is nog veel verder dan Damascus. En trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Let wel op, er is geen heiden tot op dit moment aangesproken met deze hele verkondiging. Ze spreken alleen het woord tot de Joden. Ook dan nog hoofdstuk 12, vers 1. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Je ziet dan dus die apostelen die in Jeruzalem achterbleven, daar zie je toch dat Jacobus, een van de discipelen, een van de apostelen, dat die met het zwaard ter dood wordt gebracht. Deze Jacobus is niet de Jacobus van de brief. We hebben gezien, de Jacobus van de brief is de broer van de Heere Jezus. Deze Jacobus, staat erbij, is de broeder van Johannes, is een van die twee zonen van Zebedeus. Johannes samen met zijn broer Jacobus. Maar Jacobus hier, die dus die 3 jaar met de Heere Jezus als discipel samen met zijn andere broer Johannes is en de andere discipelen zijn meegegaan met de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling door heel Israël, die wordt hier dus door het zwaard ter dood gebracht. Ziet hoe zwaar dus die vervolging was. Koning Herodes die probeert dus hiervan gebruik te maken. Nou, als je dus gaat kijken, en we gaan terug naar Jacobus, dan zie je ook Jacobus in dienstnig van God en van de Heer Jezus Christus groet de 12 stammen in de verstrooiing. Ja, die verstrooiing was natuurlijk al reeds op gang gekomen door de Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap. De 10 stammen, de 2 stammen. Maar je ziet dat door de verstrooiing die in de handelingen op gang kwam, dat die mensen die de Heer Jezus als Messias hadden aanvaard, dat de Israëlieten verstrooid werden door een heel groot deel van het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. En dat ze dus ook terecht kwamen in die gebieden waar die 12 stammen in de verstrooiing, in de diaspora zich ook bevonden. En ik kan ook maar voorstellen dat als je zelf familie hebt die dan voornamelijk ook in Azië en in Klein-Azië, het huidige Turkije, als die daar wonen, dat je dan daar naartoe vlucht, naar familie, en dat je daar onderdak krijgt. En zo is het eigenlijk ook gebeurd. En natuurlijk, vergeet niet, op die handelingendag waren er uit die 12 stammen in de verstrooiing, waren er ook heel wat van deze mensen speciaal voor de Pinksterdag op bezoek in Jeruzalem. En hoorden daar Petrus spreken op de Pinksterdag en kwamen tot geloof. Nou, hij schrijft dus in het bijzonder aan die groep. En als je je verplaatst echt in die groep, in die mensen, die, hoe hebben ze dat beleefd? Nou, Petrus haakt er ook op in, Jacobus doet dat ook. Die zeggen, wat was hun beleving hiervan, van die verstrooiing? Nou, dat ze dus door een verdrukking heen gingen en dat dat dus te maken had straks met de grote verdrukking waar de profeten van hadden gesproken. Dat voordat hier Jezus Christus zou wederkomen, zij verdrukt zouden worden. Ze vervolgd zouden worden. En zo in die trant schrijft Jacobus daar ook over. En niet alleen Jacobus, maar ook Johannes, ook Petrus in zijn brieven, die haken daarop in. Daarom het is, de handelingen is wat dat betreft wel dubbel. Aan de ene kant zie je dat wat in de handelingen begon niet helemaal zich doorzet omdat Israël niet tot geloof komt. Maar als Israël tot geloof gekomen was, ja, dan was je terechtgekomen in die grote verdrukking, waar ook openbaring van spreekt. En is wel bijzonder, dat als je dan de versen 2, 3 en 4 leest, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei, en is geen verzoekingen, maar beproevingen valt, wanneer gij in velerlei beproevingen valt, want gij weet dat de beproefde van uw geloof volharding uitwerkt, maar die volharding moet volkomen doorwerken, 3,5 jaar van die grote verdrukking, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Wees een meer dan overwinnaar in het geloof, blijf staande in de verdrukking. Vers 12, zalig is de man die in, niet in verzoeking, nee dat is verkeerd, die in beproeving, die in die verdrukking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, wat zal hij ontvangen? Hij zal de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan hem, aan wie hem liefhebben. De kroon des levens. En waar vind je de kroon des levens nog meer? In Openbaringen 2, waar je vindt dat hier Jezus Christus die kroon des levens in het bijzonder belooft aan hen die in die grote verdrukking staande blijven. Goed, dat hebben we de afgelopen keer gezien, dat is wel weer een tijdje terug, toen we stilstonden bij vers 2, 3 en 4 en vers 12. Dus pas op dat je niet dit soort teksten direct geestelijk gaat toepassen op de tijd van vandaag en op je eigen leven. Gaan ze allereerst altijd zien goed in zijn context waarin zo'n Jacobus zo'n brief schreef, voordat je dat gaat doen. Want anders loop je de kans, ja, dat je soms dingen naar je toe trekt die moeilijk passen in deze tijd. En ja, dan mis je ook eigenlijk waar het Jacobus echt om gaat. En ja, dan mis je eigenlijk de essentie van zo'n brief. Ja, wat belooft dan in vers 5, 6 en 7 en 8, waar we dan vandaag bij willen stilstaan, wat belooft nou eigenlijk Jacobus aan die 12 stammen die in de verstrooiing zijn en die dus in die verdrukking komen, waar ook later straks dat werkelijkheid zal worden als die grote verdrukking over het volk Israël komen zal zijn, als ze werkelijk tot geloof in hun Messias komen en voordat hij komt ze eerst beproefd worden of hun geloof wel waarachtig is. En we weten dat zelfs, ook al zal heel het volk onder de prediking van Elia tot geloof en bekering komen en Christus als Messias aanvaarden en zo hem verwachten, weten we dat als ze in die beproeving komen, dat ze in die smeltover worden gebracht, hè, zoals Zacharia zegt, en hoeveel procent van het volk Israël blijft dan in het geloof staan, dat zal maar 1/3 zijn, 2/3 valt af. En God zal zeggen aan het eind van de beproeving, dat is mijn volk, die 1/3 die overblijft, die 2/3 valt af. Niet allen die van Israël zijn, zijn Israël, zegt Paulus in Romeinen 9 vers 5. En zo is het ook. Er is wel een waarschuwing ook voor ons, dat ook ons geloof natuurlijk best wel beproefd wordt in ons leven. Door alles wat we meemaken, door heel ons leven heen. En we kunnen wel in ons leven goed beginnen, maar het is ook van belang om in het geloofsleven in een stijgende lijn te gaan en steeds meer je vertrouwen te leren stellen op de Heer Jezus Christus, dat Hij groot wordt en dat wij klein worden en dat we zo in het geloof, volhardende in het leven, zo ook dat einde halen, dat we van de Heer Jezus Christus die prijs, de roeping Gods in ontvangst, mogen nemen. Want ook in ons leven is van belang dat we niet alleen goed beginnen, maar ook goed eindigen. Dat kunnen we alleen niet in eigen kracht, dat kunnen we alleen doen in de kracht van Jezus Christus. Maar goed, wat vraagt, of tenminste wat belooft Jacobus hier nou in vers 5, 6, 7, 8? Laten we het nog eens lezen. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Wat gegeven worden? Nou, die wijsheid waarin hij tekort schiet. Wat moet je daarvoor doen als je in wijsheid tekort schiet? Vers 6. Nou, hij moet ervoor bidden. Maar hij moet bidden in geloof. in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, want zulk een mens moet niet menen dat hij iets, die wijsheid, hè, van God, dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Ja, het is dus als je in wijsheid tekortschiet, als je gebrek hebt aan wijsheid, je hoeft het maar aan God te vragen, en God zal het je geven, eenvoudig weg, zonder verwijt, en hij geeft dat aan allen. En de belofte is ook, en zij zal hem gegeven worden. Er is maar één voorwaarde, en die voorwaarde is, je moet ervoor bidden in geloof, en je moet niet gaan twijfelen. Als je twijfelt, denk dan niet dat God het je geeft. Maar als je niet twijfelt en op God vertrouwt, hij zal het je eenvoudig weg en zonder verwijt zal hij het je geven. Ja, wat voor wijsheid bedoelde nou Jacobus hier? Is dat nou wijsheid, bijvoorbeeld in zaken doen? Of wijsheid in de zin van een hoog intellect? Dat je echt heel wijs kan spreken en kan redeneren en noem maar op. Of dat je wijs bent in allerlei beslissingen die je in je leven moet nemen. Want we hebben allemaal wel eens een keer dat we voor een belangrijke beslissing staan in het leven. En dat je soms ook niet moet weten, dat je niet weet wat je moet kiezen. Of je links zal gaan of dat je rechts zal gaan. Is dat dan, want dan schiet je op dat moment best wel in wijsheid tekort. Is dat dan dat je de Heere maar hoeft te bidden daarom en dat hij het eenvoudig weg en zonder verwijt geeft? Gaat het daarom? Maar gelukkig geeft Jacobus het nog een keer over wijsheid in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 vers 13, daar zegt hij, wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Jij hebt het hier weer over wijsheid. En waar komt deze wijsheid op neer? Nou, hij zet hier twee wijsheden tegenover elkaar. Namelijk de aardse wijsheid, de wijsheid van beneden, en de hemelse wijsheid, de wijsheid van boven. Die zijn soms wel eens uitleggingen van Jacobus 1, vers 5, 6, 7, 8. En dan hebben ze het over wijsheid. En dan gaan ze zeggen, ja, een christen die hoeft maar om wijsheid te bidden, als hij beslissingen moet nemen, ook puur in het aardse vlak. En ja, de Heer die zal hem die wijsheid geven en vertellen wat hij moet doen. En die betrekken dat dus helemaal op het aardse terrein. Ja, maar dat doet Jacobus niet. Jacobus trekt het niet op het aardse terrein. Het is geen aardse wijsheid. Het is hemelse wijsheid. Die niet wijsheid voor beneden. Het is wijsheid voor boven. Hemelse wijsheid. Die aardse wijsheid, daarvan zegt hij juist, en pas op, in vers 15, daar zegt hij rustig van, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels, want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Ja, deze wijsheid is niet wijsheid in zaken doen. En in het zakelijk leven, als ik heel eerlijk ben, en ik kijk in het rond, in bedrijven, en ik kijk gewoon rond in de maatschappij, dan moet ik eerlijk zeggen, nou, die wijsheid die men daar gebruikt, die aardse wijsheid, die is inderdaad aards, die is ongeestelijk, die is zelfs duivels. En daar is dan naijver. Daar is dan jaloezie. En daar is dan allerlei zelfzucht. En daar is ook wanorde en allerlei kwade praktijk. Dingen die echt niet door de beugel kunnen. Dus die wijsheid, die is het niet. Het is niet ambitie. Nee, het heeft te maken met hemelse wijsheid. En als je dat tekort schiet, dan hoef je God er maar om te vragen. Dus dat belooft Jacobus aan die 12 stammen in de verstrooiing. Nou, waarom hadden die 12 stammen in die verstrooiing, ook die verstrooiing van de handelingentijd, ook die verdrukking en die vervolging dus in die handelingentijd, waar hier het over die beproefdheid in die verdrukking gaat, over die kroon des levens, wat Israël ook straks nodig zal hebben in de grote verdrukking die zal komen, als zij zich bevinden in Jacobs benauwdheid. Wat voor wijsheid zullen ze dan nodig hebben? Wat zal er met hun gebeuren? Nou, dan zal met hun hetzelfde geschieden als ook plaatsvond in de handelingen. Ze zullen gevangen genomen worden. Zullen soms zelfs vermoord worden. Zoals we lazen, dat hij dreiging en moord blazende was, Saulus van Tarsus. En dat hij ze uit hun huizen sleurde, naar de synagoge bracht. Daar werden ze gegeeseld en dan werden ze verhoord. Door wie werden ze verhoord? Door de Joodse autoriteiten. Door het Sanhedrin. In de synagoge. Door de wetgeleerden. Door de fariseeën. Daardoor werden ze verhoord. En wat hadden die 12 stammen in de handelingen en ook in de toekomst er dan voor nodig? Nou, hemelse wijsheid. En Christus die heeft het ook beloofd, want in Lucas 21... Lucas 21. Is een profetische reden. Voordat hij werd gekruisigd. Toen hij op de Olijfberg was. Toen sprak hij tegen de 12. En wat zei hij toen? Lucas 21 vers 12. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u, 12 discipelen, aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijn naams wil. En zo is het ook gebeurd. Zo is het exact gebeurd met hun, met die 12. Het is zelfs zo dat in Jacobus, waar we van lazen, de broer van Johannes, voor koning Herodes werd geleid. En hij werd met het zwaard gedood. Ja. En al die mensen, die waar we van lazen in de handelingen, die werden op verschrikkelijke wijze vervolgd. Die moesten Jeruzalem verlaten. Die moesten naar Samaria, in Judea vluchten ze. Later nog naar Damascus. Later nog verder, naar Cyprus, naar Fenicië, naar Antiochië. En nergens waren ze hun leven veilig. Als je naar Paulus kijkt, ook die plaatsen allemaal bezocht, hij werd daar vervolgd. Hij werd er menigmaal gestenigd. En gegeeseld, en noem maar op. En ook daar voor de synagogen gebracht en verhoord, en noem maar op. Dat is letterlijk uitgekomen. En het zal nog een vervolg krijgen in de toekomst, in de grote verdrukking, want deze reden, de laatste dingen van de Heer Jezus Christus, die kijkt ook over die handelingen heen, die ziet deze hele tijd niet, waarin wij leven, en die ziet heen naar een verdrukking die over Israël zal komen, over het gelovig overblijfsel van Israël. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Je wordt voor de synagoge geplaatst, je wordt voor koningen en stadhouders geleid. En waar loopt het op uit? Gij zult getuigen. Zij konden ook getuigen. Waarom konden ze getuigen? Omdat ze erbij waren geweest. Ze hebben Christus, hebben ze 3 jaar meegemaakt. Ze hebben alles gehoord wat hij sprak. Ze kunnen over hem getuigen. Je kan pas een getuige zijn van iets als je erbij bent geweest. Als er hier op de hoek nu een ongeluk plaatsvindt en de politie die zoekt getuigen van het ongeluk, dan kunnen wij wel roepen terwijl we hier binnen zitten, wij willen wel getuigen, maar de politie vraagt, dan bent u erbij geweest, heeft het gezien. En als je het niet hebt gezien, kan je er niet van getuigen. Dan zeg je, ja, ik wil wel getuigen in de rechtszaak. Dan zegt de rechter ook, ja, maar waarover? U heeft het niet kunnen zien. Ja, ik heb de klap gehoord. Ja, dat is niet voldoende. Er wordt ook vaak gezegd dat christenen getuigen kunnen zijn. Nee, we kunnen niet getuigen. In Bijbelse zin. Getuigen in Bijbelse zin is dat waar je erbij bent geweest. En zij konden ervan getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je als discipel, want het waren maar eenvoudige mensen, die Petrus, dat was maar een visser, en die zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus ook, dat waren maar gewone ongeletterde mensen, dat waren maar vissers. En die komen dan voor een Sanhedrin. Die komen dan voor schriftgeleerden. Ja, die komen voor fariseeën die dat Oude Testament daarin gekneed zijn, van kinds af aan. Ja. En die worden dan onder vuur genomen. Ja, en die worden dan op slinkse wijze, want laten we wel zeggen, met menselijke wijsheid kunnen we heel wat mensen proberen met woorden te vangen. En ze zullen ook geprobeerd hebben om deze eenvoudige, ongeletterde mensen met woorden te vangen. En ik kan me voorstellen dat je dan indenkt als Peter en Johannes en Jacobus. Van ja, wat moeten we dan zeggen tegen zo'n Sanhedrin? Hoe moeten we ons dan verdedigen? Tegen al die gemene woorden die ze dan tegen ons zullen zeggen om ons te pakken te nemen. Jezus zegt, neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want ik zal u mond en wijsheid geven. Daar heb je die wijsheid. Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Dus op het moment als je er staat, zegt de Heer Jezus Christus, geef ik je een mond en geef ik je wijsheid van boven. Hemelse wijsheid. En wat ze ook proberen te doen. Om je met woorden te vangen. Het zal ze niet lukken. Want ik zal uw mond en wijsheid geven. Welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan. Of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden. Zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En ze zullen sommigen van u doden. Dat is met Jacobus gebeurd. En dan met veel meer apostelen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Hoe in de opstanding. Ja. Dus dat beloofde de Heer Jezus Christus in zijn reden van de laatste dingen op de Olijfberg aan zijn 12 discipelen. En dat kwam ook zo uit. Want nadat Christus gekruisigd was en ook voor het Sanhedrin had gestaan. En gekruisigd was en opgestaan was en ten hemel gevaren was. Dan lees je bijvoorbeeld dat het echt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in Handelingen 4. Handelingen 4. Vers 13 en 14. Dan heb je het al. Daar staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En wat ziet de Sanhedrin? Toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezende bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Ze konden er niets tegen inbrengen. Die verlamde, die daar gezeten had aan de poort, en die zij daar genezen had, het volk had het gezien, die stond erbij, en ze konden er niets tegen inbrengen. En het zijn ook ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk. Ook in Handelingen 6. Daar zie je weer een verhoor van de apostelen. Dat ze daar staan voor het Sanhedrin. En dan staat er in vers 8. Handelingen 6, vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen van hen op van hen, die waren van de zogenaamde synagogen, de Libertijnen, der Cyreniërs en de Alexandrijnen, en van de synagogen uit Sicilië en Azië, en reden twisten met Stefanus, en ze waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Ze konden het niet weerleggen. Ze konden het niet weerstaan. Hij sprak met wijsheid. Hij sprak bij machte van de geest. En ze konden niet tegen hem op. En hoofdstuk 7 krijg je dan ook dat hij zich moet verdedigen voor dat Sanhedrin. En dan zie je de hoge priester staan. Vers 7, hoofdstuk 7, vers 1. En de hoge priester zeide, is dat zo? En hij zeide, en dan gaat hij spreken, Stefanus. Gij, mannenbroeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was. En dan gaat hij spreken. Heel Handelingen 7, lang. Wat is dus die wijsheid? Die wijsheid is met hemelse wijsheid spreken. Waarover? Over de dingen van God. Aan wie? Aan mensen die Gods woord kennen. Aan de hoge priester. Aan de schriftgeleerden, aan de fariseeën, aan het Sanhedrin. Aan mensen die dus het woord van God kennen. Om hen ervan te overtuigen, de Israëlitische leiders van het volk, te overtuigen dat Jezus van Nazareth de Christus is, de Messias is, om ze te bewegen tot bekering en geloof. Zo is het ook, want kijk maar in Handelingen 4, in Handelingen 5 vind je ook trouwens een verhoor van de apostelen, maar goed, in Handelingen 4, vers 5 en 6, daar zie je ook degene die dat aanhoorde, Petrus en Johannes, voor de raad. En dan wordt die raad beschreven in vers 6. Ik begin met vers 5. En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten, door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan. Hier zie je die hele groep. En dan spreekt ook Petrus in vers 8. Toen zeide Petrus, vervuld met heilige geest tot hen, overste van het volk en oudsten. En zo spreekt hij ze ook aan. Dus het is die wijsheid, die hemelse wijsheid, die wordt dus gegeven aan de apostelen. En als een belofte van de Heer Jezus Christus geweest, dat ze niet hoefden van tevoren hoeven over in te zitten wat ze zouden moeten spreken, hoe ze zouden moeten antwoorden. De Heer zou hun mond zijn, de Heer zou hen die wijsheid geven. En die gaf die ze ook. Ze konden er niet tegenop, ook tegen Stefanus niet. Aan het eind, dan als Stefanus die hele toespraak in Handelingen 7 gehouden heeft, nou ja, dan zijn ze woest. Hè? Dan zie je hoe ze, Handelingen 7 vers 54, hoe het ze door hun hart snijdt. Toen zij dit hoorden, vers 54, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hen. Ze vermoorden hem ook. Ze stenen hem ook. Zo ongelooflijk woest worden ze erop. Maar hij is alles wat eigenlijk Jacobus erover heeft gezegd. Hij is vriendelijk. Hij is vreedzaam. Hij legt het woord van God uit. Dat is die hemelse wijsheid. En daar gaat het in Jacobus 1 om. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft eenvoudig en zonder verwijt en zij zal hem gegeven worden. En het werd dus ook Stefanus gegeven. Maar dus uit blijkt dat het niet alleen gegeven werd aan die 12, aan die 12 apostelen, maar later ook aan Stefanus. En later ook aan al diegenen die vervolgd werden. Aan al die 12 stammen. En Jacobus trekt hier dus de belofte die hij van de Heer Jezus Christus gehoord had, die trekt hij als de broer van de Heer Jezus Christus, trekt hij in zijn brief door, niet alleen dat het is gezegd tegen die 12, maar dat ook van toepassing is op allen die tot geloof gekomen zijn. Die 12 stammen in de verstrooiing. Ja, mag je nou zeggen, als in onze tijd christenen worden vervolgd en in de afgelopen 2000 jaar zijn er heel wat mensen om hun geloof vervolgd. Niet alleen in Nederland, in het verleden, maar ook in andere landen. En ook in de afgelopen eeuw is in Rusland zijn er vele christenen vervolgd en vermoord. Hetzelfde is ook gebeurd niet alleen achter het ijzeren gordijn, maar ook achter het bamboegordijn. Er zijn vele duizenden, zeg maar miljoenen soms, ook in China vermoord vanwege hun geloof. Kunnen zij ook rekenen dan op deze belofte die Jacobus hun geeft? Nee, daar moeten we voor oppassen. Deze belofte die gegeven is, die is gegeven door de Jezus Christus in een bijzondere tijd. Aan zijn eigen volk, aan degene die vervolgd werden en verstrooid werden, aan die 12 stammen. En dat mag je niet zomaar zulke beloften doortrekken naar onze tijd. Dat is heel gevaarlijk. Zo heb je wel meer van die beloften waar mensen soms heel teleurgesteld over kunnen raken. Als je op kijkt in Marcus. Want Jezus beloofde nog veel meer aan zijn discipelen. Als je bijvoorbeeld gaat naar Marcus 11. Marcus 11, vers 24. Dat is ook zo'nzelfde trend van spreken als in Jacobus 1, vers 5. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Zulke beloften staan er in de evangelie heel veel. En we moeten oppassen dat we deze belofte niet zomaar trekken deze tijd in en dat zomaar van toepassing gaan verklaren op ons, want je kan bijzonder teleurgesteld worden. Als je denkt, nou ja, ik hoef maar om wijsheid te bidden en het zal me gegeven worden en ik hoef maar te vragen wat ik ook bid of begeert en als ik het geloof, ik mag van tevoren geloven dat ik het heb ontvangen en het zal geschieden en het geschiet niet. En dan kan je wel eens heel teleurgesteld raken in je leven met deze kritiek. Met de Heer Jezus Christus. Terwijl dat niet hoeft. Je moet met onderscheid Gods woord lezen. En niet zomaar omdat beloften wel heel mooi zo zijn. Zoals ze daar staan. Denken, nou dat is een mooie belofte. Die betrek ik maar op mezelf. En die pas ik maar op mezelf toe. Dan kan je verkeerd uitkomen. Wat moeten we dan? Met bijvoorbeeld zo'n beloften van Jacobus. Over dat je als je in wijsheid tekort schiet. Is er in voor onze dagen dan ook iets over wijsheid? Ja, natuurlijk, in onze dagen is er ook over wijsheid. En dat heeft ook weer te maken met hemelse wijsheid. Want als je naar de Efezebrief gaat, en je gaat lezen in Efeze 1, vers 15, dan staat er bijvoorbeeld, Efeze 1, vers 15, daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vaderheerlijkheid, u geven, wat geven? De geest van wijsheid. Dan heb je wijsheid. En, niet alleen een geest van wijsheid, maar ook een geest van openbaring. Om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten. Zodat gij weet. Wat weet?
welke hoop Christus' roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Christus' erfenis in het heilige der heiligen, die beide heiligen, in het heilige, of in het heiligste, staat er in de grondtekst. En hoe overweldigend groot zijn kracht is, Christus' kracht, zijn opstandskracht is, aan ons die geloven. En als je dat allemaal wil ontdekken, Christus' erfenis, Christus' roeping, de hoop van Christus' roeping, wat ook onze hoop is. Hoe overweldigend zijn kracht is, zijn opstandskracht, van de nieuwe mens, van het nieuwe leven in ons is. En je wilt het in je dagelijks leven gaan beleven. Wat heb je dan nodig? Nou, dan heb je nodig dat de Vader der Heerlijkheid ons geeft een geest van wijsheid en van openbaring. Zodat je dat allemaal leert kennen, zodat je met hemelse wijsheid bekleed wordt, dat je hemels verstand krijgt en dus dingen gaat begrijpen, niet de dingen van beneden, maar de dingen van boven. He? En dat is een wijsheid. Daarvan kan je niet zeggen, zoals bij Jacobus, je hoeft er maar om te bidden en het zal je gegeven worden. Nee, zo drukt Paulus zich niet uit. Het is niet een wetmatigheid. Hij zegt ook van, opdat de God van onze Jezus Christus, de Vader Heerlijkheid, u geven. En wat doet hij? Hij bidt erom. U mag geven, u zal geven. Het is niet een wet van mede en persen, zal ik maar. Maar zeggen. En hij bidt er ook om. Hij houdt er ook in vol. Hij doet het voortdurend. Daar bidt hij voor de Efeziërs voor. Dat God, dat de Vader de Heerlijkheid, God de Vader, dat ons mag geven. En over de Efeziërs hoofden heen bidt hij dat ook voor ons. En zo mag je ook in voor jezelf ook daarom om vragen. En mag je ook de ander dat toebidden. Je kan de ander wel aardse genezing toebidden. En een aards goed leven. En enzovoort enzovoort. Maar ja, wat heeft een mens eraan als die altijd beter wordt? Al zou die de hele wereld gewinnen, zegt Christus. Maar hij leidt schade uiteindelijk aan zijn ziel. Nee, wat is van belang? Wat kan ik bijvoorbeeld voor mijn eigen kinderen het beste toewensen? Nou, dat de Vader de Heerlijkheid hen geeft een geest van openbaring. Een geest van wijsheid. Dat ze geestelijk wijs worden. Dat ze bekleed worden met kennis. Met bovenkennis. Kennis van boven. En dat ze gaan bedenken de dingen die boven zijn. En dat ze het nog gaan begrijpen ook. En kunnen we dat eigenlijk qua mensen begrijpen? Nee, want Gods gedachten zijn eigenlijk hoger dan de onze. Het gaat eigenlijk boven onze pet. Gods wijsheid is heel anders dan de aardse wijsheid, dan de menselijke wijsheid. Dat staat haaks op elkaar. God lacht om die wijsheid van de mensen. Voor hem is het juist een dwaasheid. Terwijl de wijsheid van God in onze ogen een dwaasheid is. Dat is waar Paulus ook in de Korinthebrief wijsheid van de mensen en de wijsheid van God zo tegen elkaar zet. Maar dit is het beste wat we elkaar en voor onszelf ook kunnen vragen. Maar dit is geen wetmatigheid. Toch geloof ik, als we in de oprechtheid van ons hart zo tot God de Vader gaan. En dan vragen dat hij ons zo die wijsheid en die openbaring wil geven. Dat we de Heer Jezus Christus recht leren kennen. Zodat ons hart verlicht wordt. Verlicht de ogen ontvangen van ons hart. Diezelfde wijsheid vinden we ook in Colossense. In Colossense 1 vind je een soort paralleltekst. Wie vind je weer dat de apostel Paulus in gebed is. En dan voor de Colossense. En daar houdt hij ook niet mee op met dat gebed en voortdurend bidden. Colossense 1 vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat we dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen, naar waar bidt hij en vraagt hij om, of ze gezond mogen worden als ze ziek zijn, of dat ze dat het maar hun wel mag gaan in het aardse leven. Nee, daar is hij helemaal niet mee bezig. Dat is een inhoud van zijn gebed niet, maar hij bidt wel. Dat gij met de rechte kennis, in het Grieks staat daar
niet kennis, maar epignosis, boven kennis, kennis van boven, dat gij met de rechte kennis, boven kennis van zijn wil, vervuld mocht worden, in alle wijsheid, denk je dat het woord wijsheid, en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen, en op te wassen in de rechte kennis, die bovenkennis van God. Dus dat je niet alleen een geest van openbaring krijgt en een geest van wijsheid krijgt, totdat je hem recht, niet krom, maar recht leert kennen, ten volle leert kennen, en dat je bovenkennis krijgt, dat je gaat bedenken de dingen die boven zijn, maar dat het ook nog doorwerkt in je praktische leven, dat je gaat wandelen in die nieuwe mens, en dat je dus, dat het zo doorwerkt, dat je in alle wijsheid en geestelijk inzicht vervuld zijnde, gaat wandelen waardig de Heer, op een waardige manier, in overeenstemming met je roeping, een waardige wandel, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen, zodat Christus in je wast en wij zelf minder worden. En dat in alles blijkt dat je dingen vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus doet. Dat is die wandel in nieuwe mens. Want Christus is die nieuwe mens. Dus dat is die wijsheid die zich dan doortrekt nog naar ons gehele praktische leven toe. En als we een wijs hart willen bekomen, bij wie moeten we dan zijn? Wat is de bron van onze wijsheid? Ja, de bron van onze wijsheid, Colossenzen 2, vers 3. Dat is dat geheimenis Gods. Ik lees maar vanaf vers 1 voor het verband. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden. Hoe worden ze dan getroost en verenigd met elkaar in liefde? Nou, tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Niet tot het rijkdom van een half inzicht, nee, een heel inzicht, een volledig inzicht. En zij het geheimnis Gods mogen kennen. Wat is het geheimnis Gods? Christus is dat, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Heb je weer die wijsheid? Het is wijsheid, kennis, inzicht. En wat heb je ervoor nodig? Om het geheimenis van God te leren kennen. Want Christus is en blijft een geheimenis. En Christus wil zich aan ons openbaren, steeds meer en meer, zich steeds meer doen kennen aan ons. En dat is een genade als het ware die aan je wordt verleend. Dat je hem steeds meer mag leren kennen. Steeds meer van hem mag zien uit in Gods woord. Zodat hij in je groeit. Dat is dat groeien. Daarom raak je nooit uitgelezen en uitgestudeerd in het woord van God. Waarom? Omdat je daar het woord spreekt over Christus. Over het levende woord. Het geschreven woord getuigt van het levende woord. Die twee zijn één. En je kan geen pagina in Gods woord openslaan of je komt daar eigenlijk Christus in tegen. En dan word je over hem verteld. En Christus wil zich wel aan je openbaren. Maar dat heeft te maken ook met hoe ver je bent in het geloof. Want geloof is eigenlijk zien, is inzicht hebben, is een zien in de geestelijke dingen, het verstaan van de geestelijke dingen. En een kind kan je niet alles vertellen. Een klein kind kan je niet inwijden in de dingen die voor de volwassenen zijn. Dat inzicht kan je aan een kind niet geven, dat kan een kind niet dragen. En ook als een kind opgroeit, kan je hem wel steeds meer doen kennen, kan je hem wel steeds meer inzicht geven in de dingen. Maar je kan hem pas volledig inzicht geven, ook niet als ze puber zijn, je kan ze pas volledig inzicht geven als ze volwassen zijn. Dan kunnen ze dat dragen. En dan kunnen ze ook zien. En het oog van een volwassene ziet veel meer dan van een kind. Daarom heeft de Heer natuurlijk een kind van God evenzeer lief als een volwassene in het geloof. Maar een volwassene in het geloof
heeft wel een volledig inzicht in de geestelijke dingen. Daar wil de Heer Jezus Christus zich volledig aan openbaren. Daarom volgens de Bijbel is er ook een groei in geloof. Een groei in geloof dat je steeds meer van de Heer in het geloof omarmt. Omdat de Heer zich steeds verder aan je openbaart in je persoonlijk leven. Eerst heb je een geloof tot God. Dan krijg je een geloof tot in God. En uiteindelijk is het een geloof in God. Het gaat steeds verder. Het is niet alleen dan op een gegeven moment tot, maar tot in. En dan wordt het volledig. Een geloof in Christus. En die voorzetsels die continu bij het woord geloof worden gebruikt, die zijn er niet voor niks. We mogen niet verwachten ook, als we het evangelie uitleggen en verklaren aan iemand die Christus nog niet kent, dat hij maar een volledig inzichtsdrek zal hebben in Christus. Of dat we een geloof gaan vragen in Christus. Laat maar beginnen bij het begin. Heeft hij een geloof tot God? Erkent hij dat God de schepper is van hemel en aarde? En leidt hem dan stap voor stap in zijn leven maar verder. Dat zijn geloof mag groeien. Dat hij steeds meer van Christus mag leren kennen. En hier nodigt ook Paulus, de Efeziërs, de Colossenzen, maar ook ons uit om steeds wijzer te worden. En eigenlijk dat volledige inzicht met elkaar te krijgen in het geheimenis Gods. En dat is de Jezus Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, waar Jacobus natuurlijk ook op wees. En wat natuurlijk wel waar is, dat is ja, het punt van die twijfel. Want hij zegt er wel een raar ding, Jacobus. Hij zegt in vers 6, en dat is speciaal wel voor die 12 stammen, maar hij zegt dan, ja, je moet bidden in geloof. Je moet in geen enkel opzicht gaan twijfelen. Want wie twijfelt gelijkt op een golf de zee die door de wind aangedreven opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer kan ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Innerlijk verdeeld. Ja, als we innerlijk verdeeld zijn, als we alleen, zal ik maar zeggen, op de zondag christen willen wezen en door de week toch maar liever niet, en we hinken in ons leven maar op twee benen, dan weer in de oude mens wandelende en dan weer een beetje in de nieuwe mens, en we maken op dat vlak er een beetje een potje van, ja, dan moet je niet menen dat de Heer van zijn kant uit in je persoonlijk leven je het allemaal wel wil geven. Ja, je kan wel allerlei studies volgen en je kan het allemaal verstandelijk dan wel vatten. Want zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Je kan zo'n Efezebrief kan je natuurlijk lezen. Zo'n Colossensebrief en alles wat er staat. Dat is niet zo moeilijk. Nee, dat is niet, helemaal niet zo moeilijk. En verstandelijk kan je dan nog begrijpen. En ook en iedereen die bijbelstudies gaat volgen. Die kan best verstandelijk met zijn pure verstand. Intellectueel begrijpen waar het over gaat. Maar toch dat inzicht hebben. Dat inzicht hebben. Ja, dat gaat dan niet goed. Dat mist men dan. En waar uitzicht dan dat inzicht in? Nou, in de dagelijkse praktijk. Dat je inzicht hebt in de geestelijke dingen, dat je dan geigen heel anders, dat je dan anders in het leven reageert, dan de mens eigenlijk normaal zou doen. En het geestelijke inzicht, dat zie je, dat zie je in al die oud-testamentische gelovigen. Bijvoorbeeld bij een Abraham, bij een Mozes, bij een David. Continu nemen al die mensen beslissingen. Waarom? Omdat zij met geestelijk inzicht opeens verder kijken dan het aardse voor hun neus lang is. Ze kijken als het ware de eeuwigheid in. Zoals een Mozes zag op de vergelding. Daarom deed hij bepaalde dingen gewoon niet. Daarom koos Mozes er niet voor om een zoon van de farao te heten en van de rijkdom van Egypte te genieten. Daarom koos hij ervoor om de smaadheid van Christus te dragen en de leider te worden van het volk. Dat zijn keuzes. Dat was voor Abraham ook. Abraham zag ook over het heden heen. En keek op de eeuwigheid. Op die stad. Hè, waarvan God de bouwmeester is. Hij keek op die stad. En hij zei, ik woon in een tent. En hij bleef wonen in een tent. Het zijn allemaal beslissingen die je in je leven neemt. Omdat je opeens inzicht krijgt, hey, die roeping van Christus is ook mijn roeping. Die erfenis van hem, dat is mijn erfenis ook. En ik ben gezet met hem in die hemelse gewesten. Ik mag een burger zijn in het Rijk der Hemelen. En omdat er een prijs is der roeping Gods, omdat er een erfenis weggelegd is in die hemelen, neem ik ook bepaalde besluiten, zoals Abraham ook besluiten nam en Mozes besluiten nam. Zo mogen wij ook besluiten nemen in ons leven. Maar dan moeten we niet hinken op twee gedachten. Zoals hier Jacobus zegt. Innerlijk verdeeld. Israël is het grote voorbeeld in de Bijbel. Ook altijd maar innerlijk verdeeld. Elia die werd er gek van. Op de Karmel. Die roept dat volk bij elkaar. Dat volk wat de Baaldienst en de Astartedienst was nagevolgd. Hij roept ze bijeen. En wat zegt hij dan? In 1 Koningen 18. Hoofdstuk 18. Daar vind je dan dat hele volk verzameld bij de Karmel. En Elia is daar en ook die 400 Baalpriesters. En dan vind je in vers 21. Wat zegt hij dan? Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na. Maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Elia zegt, hoe lang blijven jullie nou nog hinken op twee gedachten? Hoe lang blijf je nog aan beide zijden mank gaan? Kies nou. Als de Heere God is, volgt hem. Als de Baal God is, ga daar dan achteraan. En veel mensen, net als het volk Israël, die antwoorden dan maar niks. Die wachten daar maar af. En God laat wel zien wie, dat hij de Heere de God is. En dat ze hem moeten volgen. En dat wat de Baal niks is. Maar een stenen God. Maar zo is iets, die vraag wordt aan ons ook vaak gesteld in ons leven. Van, hoe lang zou je nou nog hinken op twee gedachten? Kies. Het zit vaak in ons leven vaak altijd weer vast aan die keuze. Herhaaldelijk in ons leven die keus maken. Ga staan in de nieuwe mens. Geloof. Twijfel niet. We zijn in Christus. Hebben deel aan die nieuwe mens. Ga erin staan. Ga zo wandelen. En twijfel niet. Twijfel ook. Je hoeft er niet aan te twijfelen als je nieuwe mens gaat staan. Dat de Heer je tegemoet wil komen in je leven. En je steeds meer vanuit zijn woord je wil toereiken. En dat je mag groeien in het geloof. Dat je steeds meer hem mag zien. Dat je met hem in de praktijk van je leven mag wandelen. En dat je geestelijk inzicht krijgt. Want daar gaat het om. Waar begint het? Waar begint het? Die wijsheid. Volgens de Bijbel maar met één ding. Psalm 111. Psalm 111. Er staat in vers 10, aan het einde van de psalm. Psalm 111 vers 10. De vrees des Heren is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben. Allen die ze betrachten, zijn lof houdt eeuwig stand. Waar begint het? De wijsheid. Bij de vrezen des Heren. Doorhebben. In je leven op een gegeven ogenblik. We hebben te maken met de Heren. En dat je de Heren vreest. In de goede zin des woords. Niet dat je na 1, 2, 3 zo bang moet worden. Want dat is de bedoeling niet. Maar dat je God vreest. In die zin dat je eerbied hebt voor God. Dat je weet dat je te maken hebt met een heilig God. En dat wij maar een zondig schepsel zijn. En dat wat er met ons gebeurt en geschiet in de verlossing die Christus ons geeft enorm groot is. Enorm veel is. En dat God je heel veel wil geven. Maar dat je altijd je plaats moet kennen. En daar begint die wijsheid. Dat je beseft er staat heel veel met in mijn leven eigenlijk op het spel. En waar ben ik nou mee bezig in mijn leven? En dat je daar je keuzes dus van laat afhangen. Daar begint het inzicht. En dat inzicht begint bij die vrezen des Heren. Dat je doorhebt. Ik heb met Christus te maken. En Christus, die moet ik en die mag ik het geheim in Gods eerbiedig naderen. En ik mag vragen of God me wijsheid wil geven. En dan wil hij dat ook doen. Dan komt de Heer ook in onze persoonlijke omgang met hem. Ons tegemoet. En dan wil hij ons een wijs hart geven. Zodat we hem volledig leren kennen. Geheel recht. Amen.